Het eind van Romeinen 11 zegt: want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het stukje Romeinen 12 vers 1 tot en met 8 is voorgelezen. En daar wou ik het graag met u over hebben. Het gaat in dat stukje over de barmhartigheden van God. En met beroep op die barmhartigheden van God worden wij opgeroepen om een levend, heilig en God welgevallig offer te brengen. En dat is onze redelijke eredienst, onze verstandelijke godsdienst. Dat is, om het maar kort door de bocht te zeggen, onze praktijk. Wat is ons antwoord op de barmhartigheden van God? We hebben daar in de voorgaande avonden veel over nagedacht. We hebben ontdekt dat er niet één van ons goed is, zelfs niet tot één toe. U las in de krant de voorbije dagen dat een van de groten van deze wereld gezegd heeft dat in ieder mens een soort moordenaar schuilt. Hij dacht een beetje aan Kenia en aan de ontwikkelingen. En ik dacht, je had de brief aan de Romeinen kunnen lezen. Daar stond al eeuwen in dat onze voeten snel zijn om bloed te vergieten. Het blijkt waar te zijn dat wat de schrift zegt. Je kunt er niet onderuit. En aan dit soort mensen, mensen die het niet goed deden, waarvan de Bijbel zegt, ook in dezezelfde brief aan de Romeinen, er is er niet één goed. Aan dit soort mensen heeft God zijn barmhartigheden getoond. Wat zijn die barmhartigheden? Ik wil het heel voorzichtig, maar misschien ook wel heel duidelijk zeggen. Dat is dat God niet wil dat er één van ons verloren gaat. En dat hij in deze brief aan de Romeinen, de toenmalige wereld, Europa dus, het Romeinse Rijk dus, dat hij toen heeft laten weten dat er redding is, dat er heil is, dat er vergeving van schuld is, dat er een weg terug is en dat het echt zo kan worden dat je vrede met God krijgt. Gerechtvaardigd van je zonden en vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. Als dat geen barmhartigheid is, dan weet ik het niet meer. God die barmhartig is en niet wil dat jij verloren gaat. God die wil dat je behouden wordt. God die aanbiedt om je schuld en je verkeerdheid voor altijd uit te wissen. God is barmhartig. Het is uit hem. Het is door hem. En het is ook tot hem, maar dat zal blijken. God wil niet dat er één van ons verloren gaat. En als u dat niet helder hebt, als u niet duidelijkheid hebt voor uzelf, dat u een kind van God bent, dan hoop ik dat dat nu wel gebeurt. Dat u misschien tijdens deze dienst, tijdens het luisteren van deze dienst, God aanroept, misschien met de woorden van Marcus 9, o God, wees mij zondaar genadig, maar ook met de woorden, ik geloof Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Zo van, als ik er nog twijfel, sorry voor dat. Ik weet niet waar je zit. Ik kan niet in je hart kijken. Ik zou het wel graag willen hoor. Maar ik denk daarbij altijd, als jij in mijn hart kijkt, dat is ook niet zo vrolijk, geloof ik. Maar toch, die barmhartigheden van God, die zijn uitgetekend door de apostel Paulus, door de schrijver van deze prachtige brief. Maar het ging in deze brief nog verder in die barmhartigheden. Er werd namelijk ook gezegd dat jij die nu gelooft in de Heer Jezus, de Heilige Geest ontving, en dat je door het geloof in de Heer Jezus heel bijzonder bent. Niet omdat je hier in Nederland woont, maar omdat de Heilige Geest van jouw lichaam zijn tempel maakte en jou aan de Heer Jezus zelf verbond. Het zo heeft geredigeerd in zijn regie, het zo heeft laten gebeuren dat jij en ik nu tot geloof gekomen en als onderpand van iets wat nog komt, de Heilige Geest aanwezig is, dat wij nu al deel uit mogen maken van een veel grotere heerlijkheid. Natuurlijk, nog steeds zijn onze zonden vergeven, nog steeds is onze ongerechtigheid uitgeboet en weggedaan, maar onze heerlijkheid ligt bij de Heer Jezus. En we worden in deze brief opgeroepen, bedenk alsjeblieft de dingen die daarmee te maken hebben. Die barmhartigheden van God. Het zijn zegeningen op zegeningen. Je schuld is weg, je zonden zijn vergeven. Je bent bedoeld om bij de Heer Jezus te zijn. Hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broeders, maar jij mag daar zijn in de glorie van hemzelf notabene. In het huis van de Vader, daar waar alles in heerlijkheid is, mag jij zijn, daar is voor jou een plaats. Het stond allemaal in deze brief. Barmhartigheden van God. Toen kwam de vraag, ja maar hoe zit het dan met Israël? Het tweede deel van deze brief aan de Romeinen, het eerste deel zijn de hoofdstukken 1 tot en met 8. Het tweede deel zijn de hoofdstukken 9 tot en met 11. Ook wij mochten kijken naar dat tweede deel. Hoe denkt God dan over Israël? Nu, daar zijn ik weet niet wat voor gedachten over. In Iran zeggen ze vandaag niet zoveel positiefs over Israël. In de hele wereld is dat ook een beetje, nou ja, we verdragen ze. Het is dat onze koningin heeft opgeroepen om tolerant te zijn, maar anders. Sorry dat ik een beetje sarcastisch spreek. Ja, als het aan bepaalde mensen ligt, dan willen we Israël het liefst in de Middellandse Zee. En dan niet op een platbodem of in een schip, maar op de bodem. Hoe denkt God over Israël? De barmhartigheden van God over Israël zijn dat zij, alhoewel zij de Heer Jezus hebben verworpen, en het zo hebben laten komen dat ze zeiden, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat die koning over ons is. En zover gingen dat ze zeggen, we hebben geen koning dan de Romeinse keizer, de Romeman, de brief aan de Romeinen. Zover gingen ze. En ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, waardoor velen hebben gezegd, het is gebeurd. Wij zijn nu in de plaats van Israël gekomen. Nu deze brief maakt duidelijk dat dat niet haalbaar, sorry, dat is geen goede uitdrukking, dat dat niet houdbaar is. Dat je dat niet als een stelling vast kunt houden. Want de Bijbel zegt, de barmhartigheden van God met dat volk zijn gigantisch. Want zijn beloften, zijn toezeggingen zijn niet ongedaan te maken, dat gaat nooit veranderen. Dat blijft altijd dat wat hij heeft gezegd. Ik heb daar toen uitvoerig over gesproken. Dat zijn de barmhartigheden van God. En er komt een moment, als wij, de volheid der heidenen, zijn ingegaan in het huis van de Vader. Als wij hier vandaan bij de Heer Jezus zijn, dat God de draad met Israël weer oppakt en dat hij dat volk zegent op een prachtige manier. En nu komt die brief, een soort samenvatting, dat is het derde stuk van deze brief, begint bij hoofdstuk 12. Ons stukje. Ik vermaan u dan, broeders, met betrekking of met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke of verstandelijke eredienst. Met andere woorden, besef alsjeblieft wat er is gezegd in deze brief. A, voor ons. B, voor Israël. En die barmhartigheden van God, die je zo als het ware opgestapeld, bij elkaar gebracht, zag, die moeten tot iets leiden. Dat is niet theorie, Dat is niet van, oh ja, dat is onze leer. Daar maken we een boek van en dat boek zetten we in onze kast. Iemand zei dat hij ook begonnen was met goede voornemens over gewicht en zo. Maar hij had nu al een boek van die en die, hele bekende, in de boekenkast gezet, maar het hielp de afgelopen dagen nog niet. Ja, dat grapje kennen we. Je kunt wel boeken over afslanken in je boekenkast zetten, maar als je er verder niks mee doet. Het is precies hetzelfde als een studieboek onder je hoofdkussen liggen en dan denken dat je een voldoende krijgt voor je tentamen. Ik zeg dit omdat de barmhartigheden van God niet een theoretisch gebeuren is. Zomaar, nou ja, zo zijn onze manieren, dit hebben wij dan lekker of zo. Dan kun je het inlijsten, je kunt het in je boekenkast plaatsen en er verder niks mee doen. Nu, in dit hoofdstuk, wordt gevraagd om daar echt iets mee te doen. Vanwege die barmhartigheden, vanwege die geweldige plannen van God, uit hem, door hem, tot hem, wil hij dat wij onze lichamen stellen tot een redelijk offer, een verstandelijke eredienst. Nou, dat is best een beetje moeilijk, want dat betekent dat wij met onze lichamen iets moeten doen met dat wat we hier hebben. En dan is het uitgangspunt dat wat God gedaan heeft, dat wat hij in jou, in mij heeft willen doen. In het Oude Testament zijn offers, dat weet u. Het boek Leviticus staat er bol van. Van de 5 hoofdoffers is 1 offer niet bloedig. Ik zal ze op een rijtje zetten. Het is het brandoffer, een bloedig offer. Er werd een dier geslacht. Het is het spijsoffer, niet bloedig. Dan komt het vredeoffer. Er werd een dier geslacht, een bloedig offer dus. Dan was er het zondoffer, een bloedig offer, werd een dier geslacht. Dan was er het schuldoffer, er werd een dier geslacht, een bloedig offer. Dus 1 van die 5 offers is niet bloedig. Dat is het spijsoffer. Alle 5 die offers hebben te maken met de Heer Jezus. 4 hebben te maken met zijn dood, bloedige offers. 1 heeft te maken met zijn leven hier op aarde. En dat offer begon toen hij heel miniem in de moederschoot van Maria kwam. Toen begon dat offer. Dat is echt waar. Ik kan me niet indenken wat het voor hem geweest moet zijn om van de hoogste hoogte, van de grootste heerlijkheid, van de grootste glorie in een baarmoeder te zitten. Ik weet niet hoe dat gaat in een baarmoeder. Ik heb er zelf ook ooit een keer gezeten, maar ik weet het niet meer. En wie kan het? Alleen de Bijbel zegt in Psalm 139, dat het een vormeloos begin is. Dat moet je dan maar aannemen. Maar zo is de Heer Jezus hier gekomen. Ik probeerde hier een keer duidelijk te maken, in de kersttijd, dat dat kleine babytje in de kribbetje eigenlijk de oude van dagen was. Maar ja, dat kun je niet zeggen. Je kunt geen babytje je voorstellen met allemaal grijs haar en een baard tot hier of zo. Dat komt niet over. En toch, ik hou het vol. Ik durf het vol te houden. Dat kleine babytje hier op aarde gekomen was de Heer Jezus. Was ook Yahweh zelf. En hij, de Heer Jezus, heeft in zijn leven van het prilste begin, vanaf en van in, tot in de moederschoot en ook daarna in Bethlehem en daarna in Egypte en daarna in Nazareth en daarna in Galilea en altijd 33 jaren heeft hij een offer gebracht. Dat is het spijsoffer, waarin God zich mateloos heeft verheugd. Dat is niet bloedig. Voor mijn schuld was dat niet voldoende. Zijn komst op aarde is niet goed genoeg voor mij geweest. Daardoor ben ik niet gered. Om mijn schuld weg te doen, heeft hij zijn leven moeten geven. Heeft hij met zijn bloed vrij moeten kopen. Zonder bloedstotting zou er nooit vergeving zijn geweest. De Heer Jezus is gekomen. Hij heeft zijn werk gedaan. Maar in zijn leven is hij een volmaakt offer. Dat noemen we het spijsoffer. Het niet bloedige offer. Een van de kenmerken van het spijsoffer was dat er geen zuurdecem in mocht zitten. Ingewikkelde. Nou, het valt mee hoor. Want de Heer Jezus zelf vertelt in het Nieuwe Testament wat zuurdecem is. Afgezien van wat Paulus daarvan zegt, die zegt er ook het een en ander van in 1 Korinthe 5, dan zegt hij, nou, zuurdecem dat heeft te maken met slechtheid en boosheid. En hij zegt in de brief van de Galatiërs, zuurdecem heeft te maken met verkeerde leer. Maar de Heer Jezus zegt er ook iets over. Weet je wat er niet in het spijsoffer zat? Zuurdecem. En de Heer Jezus zegt, kijk nu eens naar de Farizeeën en de Sadduceeën. Zie je, zuurdecem is hoogmoed, is huichelarij. Ze doen zich voor als heel hoog, maar dat klopt in hun leven ook niet. En het is precies dit snaartje dat hier wordt aangeraakt. En ieder, ik zeg aan ieder onder u, koestert geen gedachten hoger dan u vroeger, maar gedachten van bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Zou jij een stukje spijsoffer kunnen laten zien aan de Heer? Is dat vreemd? Nou, nee. Ik ga nog een moeilijke uitstap maken, maar hier zitten mensen die doorgewinterd zijn in de schriften en die willen ook graag voedsel. In het Oude Testament staat dat op het wekenfeest, het Pinksterfeest, een nieuw spijsoffer de Heer gebracht zou worden. Dat betekent dat er een hele oogst zou zijn die een nieuw spijsoffer zouden brengen. Wij zijn nu aan de beurt. Jij en ik, vanwege de barmhartigheden van God, vanwege het feit dat hij je schuld heeft weggedaan, dat hij je zonde heeft vergeven, dat hij je een geweldige zegen heeft bereid, dat hij de Heilige Geest in jou heeft gelegd, en dat hij ook met Israël een geweldige zegen weggaat, vanwege die feiten zijn wij nu geroepen om onze lichamen te stellen, tot een levend God welgevallig offer. Een spijsoffer voor de Heere. En daar hoort geen zuurdecem in. Wees ongezuurd. U hoort het zeggen, hè? 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Heel merkwaardig. De Heilige Geest wil helder maken dat je vandaag de Heere mag dienen. En dat je dan daarin een route mag gaan. Maar zou je dat wel willen? Zou je in dit nieuwe jaar pas begonnen een verlangen bovenaan willen schrijven? Heer Jezus, ik wil u dienen. Hier ben ik. Een beetje een geroepene. Iemand die zijn leven stelt in de dienst van de Heer. We zongen in de voorzang een liedje, ik wil jou van harte dienen. Ik wil als Christus voor je zijn. Dat komt uit die bundel Opwekking. Beetje raar taalgebruik voor bepaalde mensen misschien. Maar eigenlijk komt daarin naar voren, ik wil ook graag dat spijsoffer zijn. Ik wil graag het spijsoffer zijn. Ik wil graag van harte dienen. En daarbij kan ik niet hoog van de toren toeteren. Ik moet niet hoger denken dan het betaamt. Dat is voor een prediker altijd heel lastig. Hij zit heel vaak op het podium. Meestal staat hij daar hoog boven het hele volk verheven. En die moet dan de knecht zijn. De Bijbel zegt, wie is er nu meer? Hij die dient of zij die aanliggen? Die Heer Jezus zei dat. Nou, het antwoord was heel makkelijk, zij die aanliggen. Wie liggen nu aan op dit moment? Ben ik dat of bent u dat? Het antwoord is heel simpel. Dat bent u. Wie is er nu meer? Hij die dient of zij die aanliggen? Het antwoord is, zij die aanliggen. Is toch zo? Als jij eten mag, wie is er nu meer? Zij die lekker mogen aanzitten om het diner mee te maken? Of degene die het eten op tafel zet? Wie is er nu meer? Ja, zij die genieten, zij die aanzitten. De dienaar des woords, zo heette zo'n man vroeger, is de knecht. Later is daar een afkorting van Dato Steenhuis bijgekomen. Hij heeft zich dominee laten noemen, heer laten noemen. Dat is jammer. Sorry hoor, ik wil geen kritiek hebben. Maar daar ga je. Ik wil jou van harte dienen. Ik wil als Christus voor je zijn. Wie was de minste? Wie waste de voeten van de discipelen? Wie gaf zijn leven? Wie was het volmaakte spijsoffer? Wie diende de Heere? Het is de Heer Jezus. Nu ben jij in de beurt. Wij nu in een bijzondere taak gezet om de Heere te dienen. Om hem groot te maken. Om een nieuw spijsoffer aan de Heere te geven. En dat is je verstandelijke godsdienst. Dat is wat je met je verstand kunt behappen. En wat redelijk is. Het is niet te hoog gegrepen. Het is niet allemaal intellectueel. Het is niet allemaal, helemaal uit te pluizen. Zodat je nog 30 jaar nodig hebt om te studeren. En dan uiteindelijk denk je, oh ja, zo moet het. Het is nu duidelijk beet te pakken. Het is nu te begrijpen. Zou je het willen? Zou je 2008 willen gebruiken als een jaar van de Heere willen dienen? Een verstandelijke en redelijke eredienst. Daarbij word je opgeroepen om niet gelijkvormig te zijn aan deze wereld. Wordt hervormd. Natuurlijk hebben bepaalde mensen, dat zie je wel, onze club staat in de Bijbel. Wordt hervormd. Want dat staat er niet helemaal, er staat iets achter. Je mag hervormd worden in je denken. De hele wereld is namelijk anders. De hele wereld om ons heen schreeuwt om, ik heb gelijk. Je moet mij kiezen. Mijn programma. Mijn invloed. Witte Huis. Zwarte Kamers. Paarse regeringen. Ik noem een paar kleuren op van vandaag. Je moet mij hebben. Wordt hervormd. Naar de vernieuwing van je denken. Wat is dat dan denken? De Heer Jezus. Was hij gekomen om te heersen? Nee, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De Heer Jezus, het spijsoffer, onze redelijke eredienst. Waarom? Nou, vanwege de barmhartigheden van God. Vanwege dat geweldige wat God al gedaan heeft. Daarom mogen wij dat vandaag waarmaken. En je mag streven zoeken naar het goede, welgevallige en volkomene. Ja, dat is vandaag best een opgave. Hoe kom je erachter in een tv-gids wat het goede, welgevallige en volkomene is van de komende week? Hadden we daar maar een code voor? Je kunt zeggen, nou, dan kun je wel beginnen met je zenderkeuze dan te richten op de evangelische omroep of zo. Nou, dat valt soms ook zwaar tegen. Sorry voor mijn kritische opmerking, maar dat vind ik gewoon. Ik hoor daar zo weinig over de Heer Jezus. Ik hoor daar te weinig over de Heer Jezus. Toch nog wel over. En ik ben daar blij mee. En ik zag op mijn bankafschrift dat de contributie weer was afgeschreven voor het nieuwe jaar. Ik wil niet schoppen. Maar hoe kom je er nu achter dat je het goede, welgevallige en het volkomene doet? Antwoord is de barmhartigheden van God. De Heer Jezus. Je moet hem zeggen, kijk eens. Oh, hoe ging hij om met zondaar? Hoe ging hij om met de politiek? Hoe ging hij om met de religie? Hoe ging hij om met die schriftgeleerden en die fariseeën die het allemaal beter wisten? Hoe ging hij om met het wettisch gedrag op een Shabbat? Was hij de rebel van zijn tijd? Geen sprake van. Hij heeft zich overgegeven, notabene, vrijwillig. Wanneer hij 12 legioenen engelen kunnen gebieden en ze hadden hem geholpen. En hij was nooit in de handen van die soldaten gevallen. Nooit. Judas had geen poot gehad om op te staan als de Heer dat niet had gewild. Het goede. Welgevallige. Zo is het een welgevallen voor u geweest. Volkomen. Heer, ik geef me aan u volkomen. Hier ben ik, Heer. Zie hier, kom. De Heer Jezus. Het is zo prachtig neergezet. Niet hoogmoedig zijn, maar bedenk alsjeblieft waar je vandaan gekomen bent. Als dan de Bijbel zegt dat je geen been kunt verzetten uit jezelf. Als je niet één seconde je eigen leven in je handen hebt en dan kom je achter. Als je iemand heel plotseling ziet wegvallen in je familie. Of als je zelf ineens mankementen krijgt te verdragen, te verstouwen. Dan kom je erachter dat je eigenlijk geen been hebt om op te staan. Niks van jezelf. Eén klein virusje en je bent geveld. We hebben niks. Nou, als je daarna dit dan beseft, dan word je vanzelf bedachtzaam. Maar als het gaat om de dingen van de Heer Jezus, had jij jezelf kunnen redden? Ik heb vanmorgen gesproken over een opwekking. Had jij die opwekking kunnen bewerkstelligen? Is het van jou uitgegaan of van een aantal bidders uitgegaan? Nee, iedere keer blijkt dat elke opwekking van God zelf is uitgegaan. Hij is begonnen. Uit genade ben je behouden, niet uit u. Het is Gods geschenk, Gods gave. Hij heeft het gedaan. Hij wil nu ook in jouw hart en in jouw leven iets bijzonders gaan bewerken. Namelijk, vanwege zijn eigen barmhartigheden wil hij jou en mij gebruiken. Wil het uit onze levens tot een lofprijzing komen voor hem. Dan moeten we niet meer hoogmoedig zijn. Het zuurdegen, eigenwijze, het arrogante moet weg. En bovendien moet je je realiseren dat je één lichaam bent. Dat we eigenlijk niet eens zoveel voorstellen. Ik ben maar een klein onderdeeltje van het geheel, zegt Romeinen 12. Het is heel opmerkelijk dat er op verschillende manieren over gaven in de Bijbel gesproken wordt. Hier worden over 7 soorten van gaven gesproken, of 7 stukjes. Tel ze maar eens op, zet ze maar op een rij. Je komt heel gemakkelijk tot 7. In de brief aan de Korintiërs wordt ook over gaven gesproken. En daar wordt gezegd, de hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb jou niet nodig. En het oog kan niet zeggen tot het oor, ik heb jou niet nodig. Maar hier wordt gezegd, en we zijn allemaal één. Ook al zijn we verschillend, we horen bij elkaar. Hier ligt de nadruk op de eenheid. Met andere woorden, dato, ten diepste ben jij eigenlijk niks. Je zit wel in dat lichaam en je mag daar functioneren. Maar het gaat niet om jou, het gaat om het lichaam. Natuurlijk, de vermaning van 1 Korinthe 12 komt. Maar je mag die individuele gaven van Tante Truus niet verwaarlozen. Je mag niet zeggen, dat heb ik niet nodig. Dat kun je ook niet maken. Dat mag niet. Want Tante Truus is noodzakelijk. Juist zij is noodzakelijk. Misschien dacht je, nou ja, alles gaat gewoon door als zij er niet meer is. Je vergist je. Dat is 1 Korinthe 12. Romeinen 12 zegt, het is een geheel. Jij moet niet hoogmoedig worden. Jij moet niet hooghartigheid of hoogmoed in je leven etaleren. Je bent maar een onderdeeltje van het geheel. Het is alsof het verkleind wordt hier. Alsof het teruggebracht wordt tot een eenheid. En dan is de uitwerking de volgende. Als ik bedenk waar ik vandaan kwam, zou dat dan een stempel gaan drukken op mijn leven? Ik las van een oude meneer die in zeer armelijke situaties is opgevoed. Heeft het ook zelf buitengewoon arm gehad. Hij had geen kapstok, wel een roestige spijker. Hij had geen relax fauteuil, wel een oude houten stoel. Hij had niet een mahoniehouten tafel, wel een krakkemikkerig beukenhouten geval. Geen ingewikkelde keuken. Hij kon inderdaad een potje koken op een petroleumstelletje. Dat was zijn huis, zijn leven. En het is helemaal anders. Hij is heel rijk geworden. En toen heeft hij een prachtige villa laten bouwen. En toen heeft hij tegen de bouwers gezegd, moest luisteren, ik wil dat die oude krot van mij in mijn nieuwe huis een plek krijgt. En dat is gebeurd. Als je daarvoor betaalt, is alles mogelijk. Telezootje is overgehuisd. En in dat schitterende nieuwe complex Dat is één vertrek. Wat terugkeek naar vroeger. En hij schreef daarover. En elke morgen ga ik mijn stille tijd houden in dat vertrek. Daar zit ik dan. Heren, dit was het. En nu zegt u, ja, als ik zo'n villa had, als ik dat kon ophoesten financieel, dan zou ik ook, ik zou ook wel zo'n kamertje voor de heren willen maken. En er mag best een oud stoeltje staan als ik daarna maar weer in die groeie stoel kan gaan zitten. Weet je wel, en of die tafel nu wel een beetje scheef is, maakt niet uit, want straks zit ik aan mijn mahoniehouten tafel te dikke dakken. Bedenkt waar je vandaan gekomen bent. Bedenk de barmhartigheden van God. En laat je leven nu voor de Heer Jezus zijn. Laat het om Hem gaan. En als ik elke dag druk om Heer Jezus, ik kon geen been verzetten. En ik zou hopeloos, reddeloos verloren gebleven zijn als u niet gekomen was om mij de hand toe te steken. En als u me niet uit die poel van ellende en uit die verkeerdheid had weggetrokken. En bovendien, als u mij niet gezegend had met al die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, waar zou ik zijn? Ik zou nergens zijn. Misschien een heel klein stukje glamour en glitter hier op aarde. Maar ja, dan krijg je last van je rug en dan is het over. Ik wil het eerlijk zeggen. Waar zouden we zijn zonder de Heer Jezus? Nergens toch? Wat voorspoed? Welke zegen is gegarandeerd? De verzekeringsmaatschappij zegt niets is zeker. Dus moet je je verzekeren. En ik heb in de krant gelezen dat dat ook niet altijd zo goed loopt. Want juist die club die krijgt behoorlijk voor de kies. Omdat ze het niet zo goed doen. Sorry. Voor de reclame. U zoekt het maar uit. Maar één ding is zeker. De Heer Jezus. Weet je, de barmhartigheden van God. Die zijn zo bijzonder. Die zijn zo uniek. En die hebben jou en mij zegen gebracht. En nu wordt eigenlijk van ons gevraagd, zou je dan gewoon je leven, je redelijke, je verstandelijke eredienst, gewoon niet extreem, niet doorschieten links of rechts, gewoon je verstandelijke eredienst, je leven, je praktisch christelijk leven. Kijk je uit naar de Heer Jezus, zegt Heer Jezus, u komt mij halen, u brengt mij daar waar u zelf bent, u roept mij en u zult mij daar in uw eigen huis van de Vader brengen. Nou, ik noem dat dan die geweldige villa met straten van goud en met meubilair van het allerfijnste hout. Daar zullen we zijn, daar zullen we de Heer Jezus ontmoeten. En we zullen hem bejubelen. En dan ga ik elke morgen in mijn krakkemikkerig hokje zitten. En ga zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Want als het aan mij gelegen had, dan was ik nergens geweest. Waar zullen we zijn zonder de Heer Jezus? Toen ze Jozef verkochten in de oude geschiedenis in Genesis 37. Toen dacht Ruben slim te zijn en die denkt, weet je wat, we gooien hem in een kuil en dan kom ik later en dan haal ik Jozef weer uit de kuil. Nou, in die tussentijd hebben ze even weggedwaald, hebben de broers Jozef verkocht en die is naar Egypte afgevoerd en dan komt hij bij die kuil en die kuil is leeg. Hij is er niet en dan zegt hij zulke bijzondere woorden en daar wil ik mee afsluiten. Hij staat daar eigenlijk te schreeuwen, zoals een Jood dat kan denk ik, handen omhoog en misschien wel met gebaren. De knaap is er niet en ik, waar moet ik heen? Dat zegt hij. Ik geloof dat het een profetisch woord is. Hij is weg en ik, waar moet ik heen? En ik denk dat de dichter van het lied, Johannes de Heer, daaraan dacht toen hij zei, wat zult zonder Christus gij doen? De knaap is er niet en ik, waar moet ik heen? Als je de Heer Jezus hebt, heb je alles. En als je hem niet hebt, heb je niks. En nu wordt van ons gezegd, niet hoogwijd, niet hoogmoedig, niet buiten je schoenen, je redelijke, je verstandelijke eer, die denkende barmhartigheden van God, en laat dan dat unieke van jou, dat bijzondere, dat wat God in jou gestopt heeft, gebruikt worden voor hem, je verstandelijke eredienst. Heel mooi stukje. Maar een fikse opgave, vind ik, voor het nieuwe jaar. Hem dienen met dat wat hij zelf in ons gelegd heeft. Niet aan onszelf denken, aan hem denken. Dat is de opdracht die wij met elkaar mogen gaan uitvoeren. Een nieuw spijsoffer voor de Heere. Onze verstandelijke, onze redelijke eredienst. De Heere zegene u en mij in het dienen van de Heer Jezus. En in het dienen van de Heer Jezus ligt het dienen van elkaar opgesloten. Dan zullen we ook elkaar willen dienen. Dan zullen we de minste willen zijn. Dan zullen we de knecht willen zijn, de dienaar willen zijn. Ik hoop van harte dat jullie een bijzonder jaar meemaken. Misschien komt de Heer Jezus om je te halen. Dan ga je inderdaad naar dat prachtige huis. Het is geregeld hoor, het is betaald. U hoeft niet een soort hypotheek af te sluiten. U komt ook niet in een financiële crisis terecht. De hele wereld komt daarin terecht, maar jij niet. Het is allemaal geregeld. Alles is in orde. En nu zitten we misschien nog in een krakkemikkere hokje. Ja. Soms is dat krakkemikkerige te voelen. In je lichaam. Of in je familie. Of in je huis. Of in je gezin. Dat kan. En toch willen we de Heere dienen. Onze verstandelijke eredienst. Amen. Onze God, onze Vader, wij willen samen bij u komen in de naam van de Heer Jezus en u hartelijk danken dat de Heer Jezus het zo heeft gedaan. Als er één van de grootste, heerlijkste glorie naar beneden is gekomen in een behuizing waarvan wij zouden zeggen, hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Zo zegt de Bijbel dat zelfs. En wij zeggen, nou je kon niks bijzonders aan hem zien. Het was een hele gewone. En hij heeft gediend. Hij heeft uw hart openbaar gemaakt. Uw liefde getoond. Uw genade geëtaleerd. Aan iedereen die wil. En die barmhartigheden van uw Vader, die gelden nog steeds. Ieder die wil mag komen. En wie wil, mag ook vanavond komen. Wie wil, mag het water des levens nemen om niet zomaar. Omdat u het aanbiedt. En ik wil zo bidden dat iedereen dit aangenomen heeft of gaat aannemen. En u zegt erbij dat u dan een zegen geeft door de Heilige Geest in ons te zenden. En we gaan dan zeggen, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. We prijzen u. We eren u, Vader, voor uw barmhartigheden. We eren u voor uw plan met Israël. We eren u voor uw plan met de gemeente. We eren u voor uw plan met mij. Met ons. En we willen u samen bidden dat we echt verlangen hebben om onze levens, onze lichamen, want het gaat om onze bodies, om ze te stellen tot een levend, God welgevallig offer. We worden meegezogen in deze wereld. Ze willen ons hun denken opdringen. Maar we moeten hervormd zijn in ons denken. Veranderd zijn. Dank u wel dat u door uw Heilige Geest wilt werken. Dat u deze avond, deze dienst wilt gebruiken tot glorie voor uzelf. Tot eer voor de Heer Jezus, maar ook tot zegen voor ons. En tot zegen van de mensen om ons heen. En ik wil u bidden dat iedereen die hier is het verlangen heeft om te zeggen, ik wil zo graag Christus zijn. Niet om hem te imiteren. Niet om voor anderen de zonde te vereffenen. Dat kan niet. Geen mens kan voor een mens voldoen. Dat is alleen mogelijk door het geloof in de Heer Jezus. En toch hier het nieuwe spijsoffer zijn. Onze dienst, onze verstandelijke godsdienst, redelijke eredienst, mag een etalage zijn van de Heer Jezus. Zodat mensen om ons heen de Heer Jezus ontdekken in ons. Daarbij mogen we onszelf en moeten we onszelf wegcijferen. En dat is helemaal niet makkelijk. We kunnen er heel makkelijk over praten. Want er hoeft niet dat te gebeuren of we staan op onze tenen of we staan op scherp. We zetten onze voeten en onze hakken in het zand en we laten ons onze plaats niet ontnemen. Die tweede mijl willen we niet een mantel afstaan als we al een overhemd gegeven hebben. Nee, we zijn helemaal niet zo. We zitten eigenlijk meer de schraperige uit te hangen dan de gevende, de barmhartige, die kennen we alleen van de barmhartige. Dat bent u zelf. O Vader, wilt u ons zo leren om met dat wat u in ons gelegd hebt te dienen, te zegenen, te werken en glorie te geven aan u. We willen u hartelijk danken voor de Heer Jezus. Wat een schitterend werk heeft hij gedaan. Zijn kruis, het bloedige offer, zijn leven, dat spijsoffer, één complete etalage van wie u bent en hoe ver u gaat. O Vader, wilt u zo uw woord heiligen door uw Heilige Geest in ons en aan ons en door ons heen. Amen.